SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
Na maanden bekvechten op afstand stonden deze week Donald Trump en Hillary Clinton samen voor de camera's. Dr. Frank Mols is universitair docent politieke wetenschap en psychologie aan de Universiteit van Queensland. Wat vindt hij van deze House of Cards soap opera?
Meer een entertainment in plaats van beleid en serieuze vraagstukken behandelen met oog voor nuance. Het wordt allemaal dramapolitiek. Hè?
Allemaal dramapolitiek en ja. Allemaal schreeuwen, één nog harder dan de ander. Hoe zie jij dit aflopen?
Nou, ik heb de laatste tijd toch steeds meer het gevoel gekregen dat Trump dit best zou kunnen gaan winnen. Ik zie toch heel veel commentaar wat eigenlijk een beetje geïnspireerd wordt door wat wenselijk is. Als ja. Mensen hopen dat Trump niet wint, dan gaan ze al gauw een verhaal ophangen waarom het wel niet zal lukken. Terwijl ik denk, als academicus wil je toch natuurlijk een beetje objectief ernaar kijken en niet je eigen voorkeuren laten meespelen.
Ja.
En als je het een beetje helder en nuchter probeert te bekijken, dan zie je een aantal dingen die je anders misschien niet zo gauw zou oppikken. Bijvoorbeeld, een van de dingen is natuurlijk nostalgia. Hè? Het verhaal van Trump is natuurlijk aan de ene kant veel drama.
Ja.
Maar het is natuurlijk ook een verhaal van nostalgia. Van hè, Making America Great Again.
Zo was het toen ik jong was. Ja.
Zo was het een soort voorstelling van het land zoals het natuurlijk ook nooit echt geweest is. Maar daar gaat het ook niet om.
Nee,
het is een soort illusie van grootsheid en imperium en macht. En toen alles, hè, toen geluk nog heel gewoon was, hebben we in Nederland zo'n mooi programma wat dat een beetje in beeld.
Ja, ook zo'n illusie.
Zo'n illusie van in de 1950. Hè? Van 1950 was het leven nog normaal en leuk en onschuldig en niet zo ingewikkeld. En dat was natuurlijk allemaal onzin. Als je
een flauwekul.
Want als je kijkt, ik zeg altijd tegen mensen die dit soort verhalen aanhangen, zeg ik altijd van, nou, als ik je nou hier in, hè, als we nou een Doctor Who machine hadden en ik kon je terugschieten in 1950. Yeah. Zou je dan inderdaad op die knop drukken als je niet wist dat je zou kunnen terugkomen? En dan is er natuurlijk geen hond die op die knop wil drukken.
Nee, nou het leven was niet zo eenvoudig in de 50 jaar geloof ik na de oorlog.
En ik denk met name vrouwen natuurlijk. Hè. Vrouwen waren toch nog steeds in een onderdanige rol. De keuken was het enige aanrecht of het enige recht.
Ja.
Maar ja, er zijn natuurlijk, dat soort dingen vergeten we dan natuurlijk al heel gauw. Als we heel nostalgisch gaan praten over het verleden, dan zien we alleen maar mooie
Trump die spreekt ook in eenvoudige termen. Heel simpel. Als ik naar dat debat kijk tussen hem en Clinton, dan zie je hem in heel eenvoudige termen dingen eruit gooien en haar met het verstand terugpraten.
Ja, ja. En het andere verhaal denk ik ook, het is, dat zie je ook bij de Brexit-stem in Engeland, dat de kracht van een boodschap in een soort journey zit, van kom met me mee op reis, we gaan op stap, we gaan exciting, we gaan nieuwe dingen doen. Terwijl de overeenkomst tussen het Engelse verhaal en het Amerikaanse verhaal is natuurlijk dat je in allebei de situaties had je een kandidaat of een kamp wat heel sterk een soort boodschap had van we gaan op pad, we gaan ergens heen, een soort journey message noem ik dat maar even. En een ander kamp wat eigenlijk op het achterste niet zo'n goede positie had, want het was eigenlijk van nou laten we nou maar blijven waar we zijn. En dat is niet zo goed te verkopen. Vooral naar de ongeïnformeerde, niet zo intellectueel leunende kiezers. Een verhaal van kom we gaan op pad is natuurlijk veel spannender en veel aantrekkelijker voor veel mensen. Al is het een plan wat eigenlijk heel vaag is.
Ik wou net zeggen, het is totaal niet onderbouwd.
Nee, het is van we gaan terug naar een soort tijd. Hè? Het is nostalgie en het vooruit naar naar iets wat exciting is.
Ja.
Is eigenlijk, dat is de keerzijde van dezelfde medaille, zou je kunnen zeggen.
Mm.
Hè? Dus het gaat daar niet ook om feiten of analyses of over trends. Het is een gevoel van we zitten in een decline, het gaat slecht met ons, het ging vroeger goed met ons en we moeten weer terug naar die glorietijd.
Zijn we dan ontevredener dan we waren omdat we het beter hebben?
Er zit wel iets in, denk ik. Ten eerste moeten we ons altijd zelf eraan herinneren dat vaak onze impressies, we noemen dat soms de zeitgeist, dus die zeitgeist, die komt vaak helemaal niet overeen met de daadwerkelijke trends die we dan eigenlijk zien in onderzoek. En een klassiek voorbeeld is natuurlijk dat als je heel veel naar televisie kijkt, dat blijkt ook onderzoek, dat mensen die veel televisie kijken hebben een veel groter angstbeeld. Die denken dat criminaliteit enorm is toegenomen in de laatste decennia. Mm. En dan zien we daar tegenover heel hard bewijs vanuit alle kanten dat criminaliteit, in de zin van kleine criminaliteit, berovingen, inbraken, zijn al een jaar of 30 al aan het teruglopen.
Iedere dag heeft het nieuws er weer wat over.
Het nieuws heeft het weer over, we zien het weer op televisie.
We kunnen niet ontsnappen met andere woorden.
Nee. Dus, maar dat heeft inderdaad ook wel weer een beetje te maken met welvaart. Het gaat eigenlijk best goed met ons.
Ja.
Dus we hebben dan toch een soort van angsten nodig. Of het lijkt erop alsof we toch ons ongerust moeten maken over iets. Dat we niet kunnen zeggen van nou, goh, wat hebben we het goed met elkaar. We hebben vrede, we hebben drinkwater wat schoon is. We hebben schone lucht, het is hier veilig.
Mm.
Vroeger had natuurlijk religie die functie van één keer per week op zijn minst, vroeger nog vaker.
Ja.
Ergens zitten en reflecteren over wat het betrekkelijke van het leven. Het feit dat je niet het eeuwige leven hebt. En dat je moet tevreden zijn met wat je met de dagelijkse kleine dingen. En dat hebben we natuurlijk niet meer via religie, komt dat niet meer bij ons aan. En nou zal ik niet beweren dat iedereen weer terug de kerkbanken in moet schieten. Dat bedoel ik helemaal niet. Maar er is daarmee toch iets, een soort functie verloren gegaan, zou je kunnen zeggen.
Ja. Amerika heeft een hele ontevreden sector. Hè? Nou zijn er ook inderdaad ontzettend veel mensen in Amerika die zonder werk zitten. Als je door Amerika rijdt, dan ontmoet je veel armoede. En ik denk dat Trump daarop op speelt.
Klopt.
Bespeeld.
Ook dat verhaal ligt volgens ons iets complexer. Want als je dus, je kunt geen krant openslaan of geen tv-documentaire bekijken tegenwoordig. En als het gaat over Brexit of over Trump, dan heb je het constant over de losers of globalization. Hè, mm-hmm. Als een soort geaccepteerde verklaring die waar we iedereen blijkbaar mee eens is. Hij wordt telkens uit de kast gehaald. En de verklaring die zou dus gaan van het zijn de mensen die achtergebleven zijn, die niet geprofiteerd hebben van globalisering, die arm zijn. Dus dan kom je al heel snel uit op een soort idee van working class, blue collar, fabrieksarbeider, niet geschoold, meestal man, die dan meer naar dat soort partijen getrokken wordt. En uit ons eigen onderzoek blijkt heel erg dat enerzijds wel ook wel een beetje klopt, maar dat ook een kant is van welvaart. Dat dus eigenlijk mensen die het meer dan gemiddeld hebben, dat die ook net zo goed naar dat soort partijen trekken. En dan moet je dus op zoek naar andere verklaringen. Want we kunnen heel makkelijk verklaren waarom die fabrieksarbeider, die misschien zijn baan juist heeft verloren, waarom die dat misschien een spannend verhaal vindt. Dat kunnen we invullen met ideeën van relative deprivation, noemen we dat. Het idee van, ik kom tekort, er zijn andere mensen die het land binnenkomen en die nemen mijn baan in. Mm. Dat kennen we wel, dat verhaal.
Ja,
en dat klopt ook ten dele. Maar wat we dus niet nog goed snappen is wat de keerzijde van die medaille, en dat noemen we relative gratification. Dat is eigenlijk het psychologisch verhaal van mensen die het eigenlijk iets beter doen dan gemiddeld. En uit ons eigen onderzoek en ook van andere onderzoeken blijkt dat we eigenlijk even sterke magneetfunctie vinden bij mensen die het meer dan gemiddeld doen als mensen die het minder dan gemiddeld doen.
Waar ligt dat aan?
Ja, dat zijn we dus op onderzoeken. Dus we hebben een aantal hypotheses daarvoor. En dat is niet een heel gemakkelijk verhaal. We kunnen dat niet aan één kapstok ophangen. Er zijn verschillende functies, vermoeden wij, die nog op dit moment aan het onderzoeken zijn. Eén daarvan is het idee van een bubbel. Dus op het moment dat je eigenlijk welvarend bent, je hebt het eigenlijk helemaal niet zo slecht. Je hebt je huis grotendeels afbetaald en dingen lijken wel redelijk op zijn plek allemaal.
Ja.
Dan kan dat een comfortabele positie zijn, maar er kan ook een angst inkruipen van ben ik wel zo rijk als ik eigenlijk denk dat ik ben.
Is het genoeg?
Wanneer
is genoeg?
Er is bijvoorbeeld mooi onderzoek in de Verenigde Staten waar men onderzoek deed naar mensen die dus meerdere miljoenen in asset hebben. En dan zie je dus heel mooi daaruit voorkomen is dat die mensen nog steeds zich zorgen maken over hun financiële toekomst. Dus er is geen moment waarop je rijk genoeg bent, zou je kunnen zeggen, even vrij vertaald.
Nee.
Dat je zegt, nu heb ik 3 miljoen op een bank staan of ik heb 5 huizen, nu ben ik er, ik kan relaxen en ik kan ook wat genereuzer worden, meer aan donaties doen of meer milder worden naar migranten. Dat verhaal ligt dus heel veel complexer. En je ziet dat terug in de literatuur over charitable giving, dus over welke mensen geven nou veel geld aan goede doelen. Dan zie je dat dat eigenlijk de working class mensen zijn, die proportioneel veel meer geld geven van hun inkomen dan de middle class. En dan heb je natuurlijk uitschieters naar boven toe.
De Gettys. De Gettys die natuurlijk veel
geven, maar goed, daar zitten natuurlijk ook weer belastingvoordelen bij. Dat kunnen we dan ook weer erbij halen. Ja. Dus je ziet, waar wij heel erg geïnteresseerd zijn, is die keerzijde van de medaille. Omdat er al zoveel geschreven is over relative deprivation, en dat kennen we nu wel, en iedereen haalt die verklaring constant naar buiten. Op het moment dat je dus gaat kijken naar relative gratification, is er zowel enorm interessant onderzoeksstof wat komt binnenwaaien, maar je ziet het dan opeens ook in deze tijd.